dat Gods woord zegt deze morgen. Laten we eens gaan naar Richteren hoofdstuk 2. Richteren hoofdstuk 2 vanaf vers 6. Ik zou willen doorlezen tot en met hoofdstuk 3 vers 6. Lees u voor uit de NBV. Richteren hoofdstuk 2 vers 6. Tot en met hoofdstuk 3 vers 6. Daar zegt Gods woord het volgende. Toen Joshua de volksvergadering had ontbonden, waren de Israëlieten erop uitgetrokken om het land in bezit te nemen, elke stam het gebied dat hun was toegewezen. Zolang Joshua leefde, had het volk de Heer gediend. Ook na zijn dood waren ze de Heer blijven dienen, zolang de stammen werden aangevoerd door Joshua's leeftijdsgenoten, die getuigen waren geweest van de grootste daden die de Heer voor Israël had verricht. Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, was gestorven toen hij 110 jaar oud was. Hij was begraven in het gebied dat hem was toegewezen, in Timnat-Geris, in het bergland van Ephraim, ten noorden van Haas. Toen ook zijn leeftijdsgenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie, die niet vertrouwd was met de Heer en wat gij voor Israël had gedaan. Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze gingen de Baals dienen. Ze keerden de Heer de rug toe, de God van hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid, en begonnen achter andere goden aan te lopen, die werden vereerd door de volken waartussen ze woonden. Door voor die vreemde goden te buigen, krenkten ze de Heer. Ze keerden hem de rug toe om Baal en de Astartes te dienen. Toen ontstak de Heer in woede tegen de Israëlieten. Hij leverde hen uit aan roversbenden en aan de hen omringende vijanden, zodat ze daartegen geen stand meer hielden. Telkens als ze iets tegen een vijander ondernamen, werkte de Heer hen tegen, zoals hij hun gezegd en gezworen had. Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te verduren. Dan liet de Heer een rechter optreden en het volk om het volk te leiden en hen te bevrijden van de roversbenden. Maar ook naar hun rechters luisterden ze niet. Ze gaven zich af met andere goden en bogen zich voor hen neer. Binnen de kortste keren dwaalden ze weer af van de weg die hun voorouders waren gegaan. Die hadden de geboden van de Heer gehoorzaamd, maar zij niet. Steeds wanneer de Heer een rechter liet optreden, stond gij die bij. Want wanneer het volk zuchtte onder het juk van onderdrukkers, kreeg de Heere medelijden en verloste hij hen van hun vijanden, zolang die rechter leefde. Maar wanneer die rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. Meer nog dan hun voorouders liepen ze achter andere goden aan om die te dienen en bogen ze zich voor hen neer. Ze weigerden hardnekkig hun kwalijke praktijken op te geven. Daarom ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij zei, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden dat ik hun voorouders geboden heb, en zij naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven die Joshua heeft overgelaten toen hij stierf, opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de Heere in acht zullen nemen om daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, niet. Zo liet de Heere deze heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Joshua over te geven. Hoofdstuk 3. Om de Israëlieten die de strijd tegen de Canaanieten niet hadden meegemaakt te leren hoe het er in de oorlog aan toe had, dus alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan, daarmee vertrouwd te maken, had de Heer de volgende volken in het land laten blijven. De Filistijnen en hun vijf vorstendommen, en verder de Canaanieten, de Sidoniërs en de Giwieten, die in het Libanongebergte leefden, vanaf de Baal Hermon tot aan Lebo Hamat. Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij de geboden zouden gehoorzamen, die hij hun voorouders bij monden van Mozes had opgelegd. Maar toen de Israëlieten eenmaal tussen de volken van Canaan woonden, te weten de Hittieten, de Amorieten, de Perizieten, de Hiwieten en de Jebusieten, namen ze hun dochters tot vrouw en gaven ze hun eigen dochters aan de zonen van die volken en dienden hun goden. Tot daar het lezen van Gods woord. Vorige keer, ondertussen 4 weken geleden, waren we begonnen met het boek Rechteren. We hadden toen gezien, 4 weken geleden, dat in hoofdstuk 1 de leider gestorven was, Jozua. En dat de Heer een nieuwe leider had aangesteld, namelijk de stam Juda. De stam Juda zou nu voorgaan, zou het volk voorgaan. Maar God had die stam aangewezen. Het zou het volk voorgaan in een tweede grote landoffensief, die de Israëlieten zouden uitvoeren. Nee? Het eerste grote landoffensief, weet je nog, gebeurde onder Jozua, onder leiding van Jozua, te beginnen bij de stad Jericho. Dat was het eerste grote landoffensief en vanaf het zuiden tot aan het noorden hadden ze dus het land veroverd. Maar we hadden gezien vorige, we weten dat dat eerste grote landoffensief, dat slechts een gedeeltelijk succes was. Dat weten we. Hun veroveringen waren niet compleet. Ze waren niet volledig. Hier en daar in het land waren er bepaalde bevolkingsgroepen die hardnekkig weerstand boden. Die bleven in het land. Daardoor konden bepaalde regio's niet ingenomen worden door de Israëlieten. Zelfs toen Jozua op hoge leeftijd was gekomen, bleven deze volken, bepaalde bevolkingsgroepen, nog in het land. Niet alle volkeren werden uitgeroeid. Dus dat eerste grootschalige rondoffensief onder Jozua was slechts gedeeltelijk succesvol. En daarom hadden we gezien, vorige, dus in die 4 weken geleden, dat ze nu een tweede grote rondoffensief gaan inzetten. Om nu te proberen, inderdaad, onder de stam Juda, leiding van de stam Juda, nu de rest van die overgebleven volken te gaan uitroeien. Maar 4 weken geleden hebben we gezien dat ze ook in deze tweede grote militaire actie slechts gedeeltelijk succes waren. Ook bij deze poging hadden ze niet de kracht genoeg, of laat me zeggen, de moed genoeg, om nu de rest van die bevolkingsgroepen uit te roeien. Het resultaat was dat deze heidenvolken, die ze normaal gezien moesten uitroeien, onder de Israëlieten in hun midden bleven wonen, zelfs na 2 grootschalige militaire acties. Dat hadden we vorige keer gezien. Dat gedeelte stond beter bekend als het eerste gedeelte van de inleiding van het boek Rechteren. Deze morgen hebben we het tweede gedeelte van de inleiding van het boek Rechteren gelezen. En dat tweede gedeelte is wel een heel belangrijk passage. Onlangs zijn mevrouw en ik naar de film Jurassic World geweest. Het was een mooie film, ja, in 3D. Maar vooraleer we geweest zijn, willen we toch een keer weten over wat dat de film ging. We wilden zo een eerste indruk krijgen van de film. En we hebben de trailer bekeken. Op het internet kan je dat gemakkelijk downloaden, een trailer. Om te zien, om de smaak te krijgen van de film. En we zeiden, ja, kijk, de trailer ziet er goed uit, maar nog ongeveer een dag van de film en we zijn er naartoe geweest. Wel, het gedeelte dat we gelezen hebben, deze morgen, dat kan je vergelijken met de trailer van het boek Rechteren. Als je dit gedeelte hebt gelezen, dan heb je al een heel goed idee van wat er in Hans het boek Rechteren gebeurt. Zie je dat? Dus laten we eens een keer beginnen met dit gedeelte, deze trailer, in feite, te bekijken vanaf vers 6. In vers 6 begint de schrijver van dit boek met een flashback. De schrijver springt terug in de tijd naar de periode van Jozua toen hij nog leefde. Nogmaals, bewijs dat het boek Rechteren zeer nauw aansluit bij het boek Jozua. Vers 6. Toen Jozua de volksvergadering had ontbonden, waren de Israëlieten erop uitgetrokken om het land in bezit te nemen, elke stam het gebied dat hun was toegewezen. De schrijver verwijst hier dus naar een toespraak, naar een volksvergadering. Die volksvergadering, dat kan je lezen in Jozua, hoofdstuk 23 en 24. Dat zijn de 2 laatste hoofdstukken van het boek Jozua. Je moet dat maar een keer thuis lezen, ik heb dan geen tijd om daar iets over te zeggen. Maar daar is Jozua op hoge leeftijd gekomen en heeft hij nog een laatste toespraak, een laatste openluchtpreek. En na deze openluchtpreek, zegt de schrijver, ging elke stam naar het gebied dat hun was toegewezen. Dat is dus dat tweede grote militaire landoffensief. Alle stammen trekken naar hun gebieden die God hen gegeven had. Joshua was dus gestorven. Dus, wat doet de schrijver hier? Hij laat ons weten dat aan het begin van het boek Richteren, de Israëlieten, nog maar één generatie lang in het land woonden. 20, 30, misschien 40 jaar woonden de Israëlieten in het land. En het is goed om dat te weten, zo'n beetje de, wat er omgaat op geografisch vlak, hoe het volk zich georganiseerd heeft, wat er allemaal gebeurt. Maar wat wij vooral willen weten als lezer, dat is in feite niet zoveel hoe dat het gaat met hen op geografisch vlak, maar eerder hoe dat het gaat met hen op geestelijk vlak. Eens ze in het land gekomen zijn, wat gaan ze nu doen? Dat is de hamvraag. En het ging redelijk goed op geestelijk vlak. Ze dienden de Heer, lezen we in vers 7. Ze waren zeker en vast goed begonnen. Maar, wat dat er ook op staat is, dat ze de Heer slecht dienen zolang Joshua leefde. Want als Joshua sterft, wat gebeurt er? Dan stoppen ze met de Heer te dienen. En na die beschrijving gaat de schrijver nu verder met een redelijk uitgebreide beschrijving te geven over die geestelijke toestand van het volk. En in deze uitgebreide beschrijving zien we dat het volk van God de rug toekeert. Eens het volk in het beloofde land aankomt, wat gebeurt er? Ze neigen de Heer te vergeten in het goede land van melk en honing. En dat is wat de schrijver hier heel duidelijk onderstreept. Dat is het grootste gedeelte van het tweede deel van deze inleiding, waarmee de schrijver bezig is. En dat zijn de puntjes die ik zou willen aanstrepen deze morgen, of iets over vertellen. De schrijver heeft ons in dit gedeelte de drie belangrijkste hoofdoorzaken, zeg maar, waarom het volk God terug toekeert. De drie belangrijkste hoofdredenen waarom het volk God terug toekeert. En die drie puntjes luiden als volgt. Puntje 1, het volk keert God terug toe. Waarom? Omdat de leider dood is. Puntje 1. Puntje 2, het volk keert God terug toe omdat ze God niet meer aan het werk zien in hun leven. Puntje 3, het volk keert God de rug toe, omdat ze het te goed hadden in het land van melk en honing. Puntje 1, het volk keert God de rug toe, omdat de leider dood was. Ik ga nog eens vers 7 lezen. Zolang Joshua leefde, had het volk de Heer gediend. Ook na zijn dood waren ze de Heer blijven dienen, zolang de stammen aangevoerd werden door Joshua's leeftijdsgenoten. Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, was gestorven toen hij 110 jaar oud was. Hij was begraven in het gebied dat hem was toegewezen, in Timnat-Geris, in het bergland van Ephraim, ten noorden van de Haas. Je moet weten dat de dood van Joshua hier, in dit gedeelte, een heel belangrijk element is. De schrijver vermeldt dat hier niet zomaar voor niets. Want we lezen dat het volk God diende, zolang Joshua leefde. En in vers 10 lezen we, toen ook de leeftijdsgenoten van hun voorouders waren, met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij had gedaan voor Israël. De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer, ze gingen de Baals dienen. Ze keerden de Heer de rug toe, de God van hun voorouders die hen uit Egypte had geleid, en begonnen achter andere goden aan te lopen die werden vereerd door de volken wat tussen ze woonden. Ja, Joshua was gestorven. En leiderschap in het boek Richteren is een heel belangrijk thema. Richter betekent leider. Richteren betekent leiden. Zie je? Eén man die het volk voorhaat. Eén voorhanger, zeg maar. Maar we zien, wanneer een voorhanger sterft, dat de volgende generatie al wat terug toekeert. Is dat niet merkwaardig? En dat gebeurt niet eenmaal, hè. Dat gebeurt dus een cyclus dat zich herhaalt doorheen Hans het boek. De leider sterft en het volk geeft God de rug toe. Het is precies alsof je een magneet waarneemt en het ijzer valt op de grond. Het is precies een lavastroom die na een lange afstand afgelegd te hebben, afkoelt, stopt en afkoelt. Zie je dat? Als de voorhanger plotseling wegvalt, wat blijkt? Het wordt moeilijk om het lichaam van de belijdende gelovigen nog op een degelijk geestelijk niveau te houden. Met andere woorden, de toewijding van de Israëlieten berustte op wat? Op de aanwezigheid van de leider. De toewijding van de Israëlieten tegenover God, dat ging af van een sterke leider, van een voorganger. Kan je dat voorstellen? En dat is heel typisch voor het boek Richteren. Maar je vindt dat niet alleen in het boek Richteren. Je vindt dat doorheen Hans de Bijbel. Je vindt dat in de historische boeken van de Bijbel ook. Geef je een voorbeeldje. Gaan we een keer naar 2 Kronieken 24 gaan. 2 Kronieken 24. Daar zie je ook dat Richteren gedrag. Ik weet niet of jullie een beetje vertrouwd zijn met dat verhaal. Priester Jojada. Dat is, waar situeren we ons hier ergens? Dat is na de glorieperiode van Salomo. En daar lezen we over een zekere priester Jojada. Dat was ook een leidersfiguur. Ook een beetje een rechter van het volk. En deze priester Jojada was een godvrezend man. En wat deed hij? Hij vatte moed en hij pleegde een staatsgreep. Hij zette koningin Atalia aan de kant en hij liet haar ombrengen. En hij kroonde een 7-jarig kind, een zekere Joas, tot koning. Inderdaad. En al die tijd stond deze priester deze kindkoning bij, in raad en daad. En het ging 40 jaar goed met Juda. 40 jaar aan een stuk. En we lezen in 2 Kronieken, hoofdstuk 24, vers 1, het volgende. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. 40 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Vers 2. Dan zie je weer dat zinnetje. Zolang Jojada leefde, deed Joas wat goed is in de ogen van de Heer. En dan wil ik naar vers 14b springen. Dan zie je weer al dat zinnetje. Zolang Jojada leefde, werden er dagelijks brandoffers gebracht in de tempel van de Heer. En dan moet je opnieuw een keer lezen in vers 17, wanneer Jojada sterft. In vers 17 lezen we dat Jojada sterft. En vers 18 zegt de schrijver het volgende. Ze begonnen de tempel van de Heer, de God van hun voorouders, te verwaarlozen. Zie dat? Hier sterft de voorganger en weer al zie je dat het volk God de rug toekeert. Het is niet alleen in het boek Richteren dat je dat tegenkomt, maar doorheen Hans de Bijbel. Ook mag je dat gerust doortrekken naar onze tijd. Het is niet de eerste keer dat de algemene geestelijke toestand van een gemeente er al snel op achteruit gaat, omdat de voorganger niet meer is. Dat toont ons inderdaad dat voorgangers inderdaad nodig zijn. Hè? Want het zijn de herders van de kudde. Maar, broers en zusters, we moeten opletten dat onze geestelijke toestand niet afhangt van de voorganger. Dat is heel belangrijk. Als dat wel zo is, dan lopen wij hetzelfde gevaar als de Israëlieten. Maar weet je dat dat precies daarom is dat de schrijver dit gedeelte heeft opgenomen in dit hier in deze passage? Dus zij willen ons tonen dat het volk te veel op de sterke persoonlijkheid, op het karakter van Jozua rekende. En ik wil toch nog iets meer gaan zeggen over Jozua. Maar Jozua is niet zomaar leider geworden. Het is hem niet zomaar gegeven geweest. Laat ons een keer, of nee, je moet er niet naartoe, want we gaan het gewoon voorlezen. Je leest iets heel interessants over deze jonge man Jozua. In één vers in Numeri 27, 18, je moet er niet naartoe gaan, ik lees het u voor. De Heer zei tegen Mozes, laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Maar die geestkracht, broers en zussen, bezat hij niet zomaar, hè. De geestkracht werd hem gegeven, waarom? Omdat hij ijverig naar God zocht. In Exodus 33 vers 11 staat het volgende over hoe Jozua, hoe hij ijverig naar God zocht. Ik lees het voor. De Heer sprak persoonlijk met Jozua, met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp. En dan lezen we, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. En dat was de reden waarom Joshua geestkracht heeft ontvangen. Geestkracht heeft ontvangen van God. Zie je dat, broers en zussen? Persoonlijke, vertrouwelijke omgang met God is nodig om krachtig te zijn in je geloofsleven. Zonder intensieve omgang met God zal het moeilijk worden om hem krachtig te dienen. En dat was nu precies het probleem van de volgende generatie. De volgende generatie deed niet de moeite om God ijverig te zoeken. Lees maar een keer in vers 10. In Richteren, vers 10. Ik wil teruggaan naar Richteren. Dan zag je dat niet. Bij Joshua zag je een honger, een gedrevenheid om God beter te leren kennen. En omdat Joshua God beter wilde leren kennen, gaf God hem dat ook. Hij raakte meer en meer vertrouwd met Gods wegen. En hij raakte meer en meer vertrouwd met wie God is. En dan lezen we hier in vers 10, wat dus de schrijver zegt, toen ook zijn leeftijdsgenoten, dus de leeftijdsgenoten van Joshua, met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat gij voor Israël had gedaan. Waarom was deze volgende generatie niet vertrouwd met de Heer? Wel, omdat ze de moeite niet deden om hem ernstig te zoeken. Waarom? Het zit zo, broers en zussen, dat God van elk van ons verwacht dat we hem zoeken. Niet alleen van de voorganger. Elk van ons, God wil dat we hem najagen om onze relatie met hem te versterken, individueel. En als je die relatie verwaarloost, broers en zussen, dan zal die lavastroom inderdaad beginnen afkoelen. En daarom neemt de schrijver dat op hier aan het begin van het boek Richteren. Hij toont ons de eerste belangrijke oorzaak van de geestelijke achteruitgang van het volk van God. En waarom doet hij dat? Omdat wij, die na die tijd komen, eruit zouden leren. Ze waren meer vertrouwd met hun voorganger dan dat ze met God vertrouwd waren. Dus dat was de eerste reden waarom het volk in die neerwaartse geestelijke spiraal terecht kwam. Tweede reden, tweede oorzaak van een geestelijke achteruitgang. Het volk keerde God de rug toe, omdat ze God niet meer aan het werk zagen in hun leven. Dat staat in vers 7b, en voor het verband lees ik vanaf vers 7. Zolang Joshua leefde, had het volk de Heer gediend. Ook na zijn dood waren ze de Heer blijven dienen, zolang de stammen werden aangevoerd door Joshua's leeftijdsgenoten, en dan komt het, die getuigen waren geweest van de grootste daden die de Heer voor Israël had verricht. Ja, toen Joshua en zijn leeftijdsgenoten nog leefden, hadden ze God serieus aan het werk gezien in hun leven. Niet alleen in hun eigen leven, maar ook rondom hen en in het leven van anderen. Je moet maar een keer stilstaan en nadenken over wat de jonge soldaten bijvoorbeeld hebben ervaren tijdens de strijd. Die bovennatuurlijke kracht die ze hebben ontvangen van God. Joshua zegt daar iets over in zijn laatste preek, in zijn toespraak. Hij zegt het volgende. Hoe vaak, zegt hij, kwam het niet voor dat slechts één van u wel 1000 man achtervolgde? Dat kwam, zegt hij, doordat de Heer, dat het de Heer was, uw God, die voor u streed, zoals hij had beloofd. Dus, niet alleen gaf God hen geestkracht, maar gaf God hen ook fysische kracht. En om dat te ervaren, als gelovige, dat vergeet je niet op. God was aan het werk in de gelovigen van Israël. En dan natuurlijk, als God aan het werken is in je eigen leven, dan ga je natuurlijk gaan stimuleren. Dat stimuleert je geloof, dat bemoedigt je. Wat dacht je van de drooglegging van de Jordaan? Ze stonden op te kijken en het gebeurde. Wat dacht je van de instorting van de muur van Jericho? Enzovoort, enzovoort. Dus de Israëlieten zagen God aan het werk in hun leven, in hun omgeving en in het leven van anderen. Joshua en zijn leeftijdsgenoten, lezen we, waren getuigen van de grootste daden van God. En dat, broers en zussen, dat hernieuwt, dat versterkt inderdaad je geloof. Je wordt daardoor bemoedigd. Is dat niet zo? Dat stimuleert ons hart, dat stimuleert ons verstand. Maar tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. God niet meer aan het werk zien in ons geloofsleven, dat verhindert onze groei. Dat verhindert onze geloofsgroei. Ons geloofsleven dreigt zelfs monotoon te worden. Eenzijdig. Routineus. bed stond, bijbelstudies en de dienst. Wat is het christelijke leven dan? Maar, broers en zussen, ik denk niet dat dat Gods bedoeling is voor ons. Wat zegt Jezus in Johannes 10, vers 10? Hij zegt dit: ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Dus niet in al zijn routine, of in al zijn saaiheid, nee. In al zijn volheid. Christelijke leven is een leven met uitdagingen, broers en zussen. Met risico's. Met veranderingen. Dat is het christelijke leven. En de Heer wil ons leven, ons geloofsleven, vurig maken. Hij wil het levendig maken. Maar dat gaat gepaard met risico en uitdaging. En die uitdagingen en die risico's, die worden op ons pad gelegd door God zelf. En we mogen die niet ontwijken, broers en zussen. We mogen dat niet ontwijken, want soms is het, als je zo kijkt naar de christenen, is het precies alsof de christenen schuw zijn voor uitdagingen en risico's te pakken. Maar dat zijn nu precies gelegenheden die God aanbiedt aan ons om ons vertrouwen op hem te testen. Dat zijn gelegenheden die God aanbiedt aan ons om ons vertrouwen op hem te testen. En de Bijbel staat vol met zulke voorbeelden. Het staat er vol van. Moet maar een keer kijken naar Jozef. Mannen en vrouwen die door God het geloof op de proef gesteld worden. En ze gaan de uitdaging aan en wat zie je dat er gebeurt? Die mensen worden nog meer en meer vervuld van ontzag en ze worden meer en meer ingezet en tot zegen gemaakt van een medemens. Wat er ook gebeurt, ze aanvaarden dat lot uit Gods handen. Kijk maar een keer naar Jozef. Wat gebeurt er met Jozef als hij aankomt in het huis van Potifar? Hij begint niet te wenen en hij vlucht niet terug naar zijn mama en zijn papa in Egypte. Nee. Hij onderhoudt het lot dat God hem heeft opgelegd. Hij blijft in het huis van Potifar. En hij blijft hem dienen. Jozef liet God aan het werk in zijn leven. En weet je wat? Daarom kon God hem vormen. Daarom kon God Jozua vormen. En wat was het resultaat? Wel, hij kon iets betekenen voor zijn medemens. Hij redde tienduizenden mensen van de hongersnood, omdat God hem kon gebruiken. Zie je dat, broers en zussen? Geloofsuitdagingen voor ons zijn nodig. Ze zijn nodig voor ons geloof. Geloofsuitdagingen aangaan, dat wil zeggen dat we risico's moeten durven nemen, hè? Want waarom hebben we geloof nodig als we geen uitdagingen aangaan? We hebben toch geen geloof nodig om naar de Bijbelstudie te komen? Of naar de bidstond, of naar de dienst, je hebt daar allemaal geen geloof voor nodig. Zolang er geen element van risico verbonden is aan wat je mag doen voor God, dan heb je geen geloof nodig. En onze, ik heb het al gezegd, onze automatische reactie is natuurlijk om dat uit de weg te gaan. We zijn zo gebouwd, dat zit zo in ons. En we krijgen dan van God enige vrijheid. Als je echt dat uit de weg wil gaan, zal God dat inderdaad toelaten. Als je het echt niet wilt. Maar, als je ernstig begint af te dwalen van God, dan zal God dat niet toelaten. Je kan wel de risico's en de geloofsuitdagingen uit de weg gaan, maar als je God uit de weg gaat, en als je liefde begint te bekoelen, dan gaat God ingrijpen. Dat is wat we gezien hebben ook. Wat zegt Filippenzen 1:6? Hij die goed werk in u is begonnen, je zal het wel volledigen. Je ziet dat wel positief, maar je moet er ook de negatieve kant van bekijken. Dat is de keerzijde van de medaille. Want, dat is de prijs die wij moeten betalen, omdat we geliefd zijn door God. Ja, de liefde van God, dat is mooi. Dat is een groot voorrecht dat we mogen genieten. Maar de keerzijde van de liefde van God, is zijn jaloersheid over jou. Dat is de keerzijde. En dat hebben we niet zo graag, hè? Dat God jaloers is, God wil van ons exclusiviteit. En dat is de minder aangename kant. En op dat vlak is God wel degelijk intolerant. Wat zegt Jezus? Wie meer van zijn vader of zijn moeder houdt, die is mij niet waard. Wie meer van zijn zoontje houdt, die is mij niet waard, zegt hij. Dus God verwacht exclusiviteit. En als onze liefde, heb ik al gezegd, dreigt af te koelen, dan zal God ingrijpen. Waarom? Omdat gij een jaloerse God is. En dat is wat we nu verder lezen in dit stuk. Op een gegeven moment, moet ik je lezen in vers 15, had God zodanig ver tegen zijn eigen volk, dat er staat, De Heere werkte tegen hen, zoals gij hun gezegd had en gezworen had. Hij had dat al voorspeld in Leviticus. Nog voordat ze het land gingen binnentrekken, zei God het volgende. In Leviticus 26, 17. Ik zal mij tegen jullie keren, zegt hij, zodat jullie door je vijanden verslagen worden. Jullie zullen worden overheerst door mensen die je haten en op de vlucht slaan, zelfs als niemand je verjaagt. Is dat niet erg? Omdat God jaloers is. En waarom levert gij Gods volk, zijn eigen kinderen, uit in de handen van hun vijanden? Waarom? Wel, om hen uiteindelijk uit hun handen weer te bevrijden. Daarom. Gods liefde voor zijn volk gaat er samen met zijn jaloersheid over zijn volk. En broers en zussen, dat geldt ook voor ons. De God van het Oude Testament is niet verschillend van de God van het Nieuwe Testament. Het is precies dezelfde. Hij is een jaloerse God en hij zal dat op tijd en stond ook in ons leven heel goed laten merken. En soms kan God een keer goed aan die boom schudden van jou. Zodanig dat we het goed begrepen hebben. Hebreeën 12, vers 5 zegt het volgende. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Houd vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Dus broers en zussen, Gods jaloersheid mag ook ons niet verbazen. Als jouw liefde voor God begint af te koelen, dan zal je ervaren dat God trouw is aan zijn woord. En dan zal hij jou najagen in zijn gecontroleerde woede, in zijn liefde, in zijn jaloersheid. Petrus zegt het volgende in zijn eerste brief. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. U overkomt niets uitzonderlijks. Ja, God laat jou niet op je loren rusten. Oh ja, we willen wel dat alles van een lijn dakje loopt. We willen wel dat rustig leventje. Geen verrassingen, alstublieft. Geen alarmbellen. Geen uitdagingen. Geen risico's. Maar vergeet het maar, hè. Vergeet het gewoon maar, hè. Kijk maar eens wat God zelf doet. Of wat God zelf zegt dat hij nu gaat doen in vers 24. Vers 21. Ik zal geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven, zegt God, die Joshua heeft overgelaten toen hij stierft. En waarom niet? Opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de Heer in acht zullen nemen door daarin te gaan. Zo liet de Heere deze heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Joshua over te geven. Dus de volken werden in het land gelaten door God. Waarom? Hoofdstuk 3, vers 4. Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij de geboden zouden gehoorzamen. Dus God wilde ook een goed werk in de Israëlieten doen. En hij liet hen ook niet op hun loren rusten. En als loringsinstrument gebruikte hij de vijandige volken daarvoor. Waarom? Vers 22. Opdat ik door hen Israël op de proef stel. En God die zijn kinderen op de proef stelt, dat is niks nieuws in de Bijbel. Dat komt al heel vlug voor in de Bijbel. Wie wordt er voor de eerste keer op de proef gesteld? Weet er dat iemand? Adam? Wat dat het letterlijk staat dat de Heer hem op de proef stelt? Abraham. Hoofdstuk 22 van Genesis. Abraham, de vriend van God, hij wordt hier op de proef gesteld en hij mocht ook niet op zijn loren rusten. Hij als zijn kind nu, de belofte was volbracht. Niet van. Genesis 22, 1, wat lezen we? Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. En het ging over zijn zoontje Isaac. Hoe toepasselijk is het niet dat Jezus zegt, wie meer van zijn zoontje houdt dan van mij, die is mij niet waard. Zie je dat? En Abraham was een man van geloof. Hè? Zie je, de geloofsbeproeving is van alle tijden, broers en zussen. Zo was het ook met koning Hiskia, een koning die goed deed in de ogen van God. En wat staat er? God verliet Hiskia om hem op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in zijn hart was. Nog een reden waarom God ons geloof op de proef stelt, om te weten wat er in ons hart zou zijn. Is God nieuwsgierig dat hij het niet weet? Moet hij ons in bepaalde omstandigheden brengen, omdat hij zou dan kunnen zien wat er gebeurt met ons? Nee, natuurlijk niet. God weet al vooraf hoe we gaan reageren op de beproeving. Ik vind het een beetje ongelukkig vertaald in de Nederlandse Bijbelvertaling, vers 22 staat er, omdat God wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij had gewezen. Precies alsof God niet weet wat er zou gebeuren. Eens ze in het beloofde land zouden komen, maar God wist wel heel goed wat ze zouden doen, eens ze in het beloofde land zouden komen. Nog voordat ze er waren, zegt God het volgende. In Deuteronomium 31, de Heer zei tegen Mozes, als je bij je voorouders te rusten bent gegaan, zal het volk mij ontrouw worden en zich afgeven met de vreemde goden die zij zullen aantreffen in het land waar ze heen gaan. Ze zullen mij verlaten en het verbond dat ik met hen gesloten had, verbreken, zegt God. Dus God was niet nieuwsgierig naar hun reactie. God was ook niet nieuwsgierig naar de reactie van Abraham. Hij wist heel goed wat er ging gebeuren. En hij is ook niet nieuwsgierig naar onze reactie. God weet al hoe we gaan reageren op een beproeving die nog niet eens gebeurd is. Wat er beter, een betere vertaling zou zijn om te zien of zij de weg van de Heer in acht zullen nemen. Zie je? Dus de reden waarom God zijn volk op de proef stelt, was omdat de Israëlieten het zelf zouden zien en het zelf zouden beseffen welke wegen ze wandelen. Daarom. En met diezelfde reden, broers en zussen, heb ik al gezegd, worden ook wij beproefd. Wij ondergaan beproeving omdat we beter zouden begrijpen hoe ons eigen hart in elkaar zit en naar waar ons hart uitgaat. Moeilijke momenten in je geloofsleven doen het licht aangaan. Dan ga je zien naar waar je hart werkelijk naar uitgaat. Het is gemakkelijk om gelovig te zijn als er niets gebeurt in leven. Maar als er van alles gebeurt en je fundamenten van onder worden weggehaald, dan ga je wel zien hoe sterk je geloof nog is. En dat was de bedoeling die God hier had met die vijandige volken in het land te laten. Opdat zij zouden zien wat er in hun hart was. En dat geldt ook voor ons. Dus, dan had ik nog een derde puntje. Want zoals de Israëlieten daar in het beloofde land aankwamen, in het goede land, mag je dat zeker vergelijken ook met ons. En daarvoor kom ik bij mijn laatste puntje, een bedreiging voor ons geloof, voor ons geloofsleven, namelijk het volk keert God terug toe. Waarom? Omdat ze het te goed hadden in het land van melk en honing. Dat was de derde oorzaak van een passief geloofsleven. Ze hadden het te goed. Het zijn de goede dingen van het leven, broers en zussen, die de verdere groei van ons geloof verhinderen. Ik ga dat nog een keer herhalen. Het zijn de goede dingen van het leven die de verdere groei van ons geloof verhinderen. De goede dingen zijn geen zegeningen niet meer van God dan, maar het zijn belemmeringen. Ja, God heeft ons nu gered. Hij heeft ons bevrijd uit de modder, de puinhoop die wij achtergelaten hebben. Als niet-gelovigen, God heeft dat allemaal mooi opgekuist. Hij heeft jou nu in een goede omgeving gezet, in een familie, heeft zich geadopteerd over jou, en hij zegent je van alle kanten. Maar het gevaar is, nu dat je het zo goed hebt, dat je de Heer neigt te vergeten. Of dat je ijver, of je vuur, of je levende geloof, dat af begint te zwakken. En daarmee wil ik eindigen met die passage. God waarschuwde zijn volk daar ook voor. En die waarschuwing gaat ook voor ons, broers en zussen. Deuteronomium hoofdstuk 8. Deuteronomium hoofdstuk 8, laat ons dat een keer samen lezen, van vers 12 tot 16, en daarmee wil ik eindigen. Dan zegt Mozes het volgende tot het volk, vooraleer het volk het land ingaat, dan waarschuwt Mozes hen. En hij zegt het volgende, Deuteronomium 8 vers 12, wanneer u volop te eten hebt, en mooie huizen bouwt om in te wonen, Wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten. Was gij het niet die u uit de slavernij van Egypte bevrijdde, die u veilig door die grote verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te vinden is en waar heftige slangen en schorpioenen huizen, die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots, die u uit de woestijn, die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien. En dat alles om u zijn macht te laten voelen en wat? Om u op de proef te stellen, zodat gij u later zou kunnen zegenen. Dus broers en zussen, conclusie. De schrijver heeft ons in deze inleiding de drie hoofdoorzaken van wat er nu gaat gebeuren in het verdere boek Richteren. De drie hoofdoorzaken van hun, die aan de basis lagen van hun bekoeling voor hun liefde voor God. En dat waren, ik wil ze nog vlug een keer herhalen, ze waren te passief, ze lieten meer over aan de voorganger. Tweede, ze zagen God niet meer aan het werk in hun leven. En ten derde, de voorspoed maakte hen lui en passief. Laten we ons ook daarvoor behoeden, broers en zussen. Tot daar, lezen van Gods woord.